Ja, wie weet. Wie weet. Het bazuingeschal vind je heel veel in de Bijbel natuurlijk. Je vindt het aan het begin. Het is een mooie. Het is, ik zeg wie weet, dat is een beetje distancierend. Maar het is eigenlijk een hele mooie vergelijking. Men heeft wel eens verondersteld dat de Heer Jezus zal terugkeren op die dag van het bazuingeschal. Yom Teruah, zoals het daar staat. Het is de dag van het geklank, zegt de Statenvertaling. Waar met de bazuin een nieuw begin wordt aangekondigd. Het is de zevende maand, maar in het godsdienstige jaar is het de eerste. Pardon, andersom. In het burgerlijk jaar is het de eerste dag. Het is nieuwjaarsdag bij de Joden, Rosh Hashanah. Het is het begin van een nieuw tijdvak. Bazuingeschal is dus een teken van iets. Maar bijvoorbeeld ook het jubeljaar, dat is ook een mooie parallel. Het jubeljaar, en dat begon eigenlijk op Grote Verzoendag, dat werd ook aangekondigd met bazuingeschal. Dus bazuingeschal kan een teken zijn, de vijand komt eraan. Het kan een teken zijn, zoals in 1 Korinthe 15, dat we moeten ons klaarmaken en in beweging moeten brengen. Bazuingeschal, dat is natuurlijk een term uit het oude leger, waar de bazuin, de trompet, erg belangrijk was om als er een veldslag plaatsvond tekenen te geven aan de soldaten om te weten wat ze moesten doen. Een bazuingeschal heeft dus heel vaak een tekenkarakter. Het vertelt iets. En dit bazuingeschal kondigt aan, de Messias is gekomen, een nieuw tijdperk is aangebroken. De tegenwoordige eeuw heeft plaatsgemaakt voor de toekomstige eeuw. En is het de tijd van het oordeel voor de goddelozen en het is de tijd van de rechtvaardigen om het koninkrijk binnen te mogen gaan. Ja. Broeder Bart.
Daar komt hij weer, zou je zeggen, met dit onderwerp is natuurlijk over de opname van het zijn.
Ja. Bart, eigenlijk heeft dit met de opname van de gemeente helemaal niets te maken. Want ook als de gemeente voor die grote verdrukking zou worden opgenomen, waarvan ik al eerder gezegd heb dat ik in mijn boek over de toekomst beide kanten naast elkaar heb gesteld, dus daar ga ik ook vanavond geen uitspraak over doen. Maar dan nog moet je bedenken dat in die grote verdrukking, als de gemeente zou zijn opgenomen, er opnieuw op aarde uitverkorenen zijn. Niet alle uitverkorenen behoren bij de gemeente van God. Er waren uitverkorenen in het Oude Testament. En ook in de grote verdrukking zullen diegenen uit Israël die de Heer Jezus hebben aangenomen en naar hem uitzien, smachtend kun je wel zeggen in die tijd van verdrukking, zijn net zo goed uitverkorenen. Dus of het nou voor of na de grote verdrukking is die opname, in beide gevallen zijn er uitverkorenen op aarde. Dus het was slim van jou om het weer te proberen. Maar juist deze uitdrukking geeft daartoe in het geheel geen aanleiding. Want op beide standpunten zijn er uitverkorenen op aarde. Maar je mag het de volgende keer rustig weer proberen, Bart. Wie? Dat is een goede vraag. De Heer Jezus heeft gezegd, en dat is een hoofdstuk eerder, Matthäus 23, zie uw huis wordt u woest gelaten. En daarom geloof ik ook dat de eigenlijke derde tempel, dat is de tempel van Ezechiël 40 tot 44. Dat is pas de tempel die ook door de Messias zal worden gebouwd. Zacharië 6 zegt dat de Messias die zal bouwen. Aan het begin van het Vrederijk zal die weer worden opgericht. Dit is behelpen. Dit is de tempel ook, om nou wat duidelijker te zeggen, dit is de tempel van de Antichrist. We lezen in 2 Thessalonicense 2 vers 4 dat hij zich zal zetten in de tempel en zich zal voordoen alsof hij God is. Dat staat in de tempel. En ook in het boek Openbaring zie je tijdens die periode van de grote verdrukking dat er iets is dat door de Joden als tempel wordt erkend. En de Heer Jezus duidt dat hier aan als de heilige plaats. Maar het is een plaats die hij niet als zodanig erkent. Het huis dat in het jaar 70 verwoest wordt. En daarom kun je ook afvragen of het wel gaat om een tempelbouw op het tempelplein. Onder de huidige politieke omstandigheden lijkt dat bijna ondenkbaar. Je hebt wel eens van die slimmerikken, maar niet alle slimmerikken denken altijd goed door. Die zeggen, oh, de Heer God hoeft maar een aardbeving te sturen en dan is die rotskoepel weg. Ja, en 3 jaar later is die met Arabisch oliegeld weer herbouwd. Want dat is natuurlijk het enige waar alle partijen het over eens zijn. Alsjeblieft, laten we zo moeten dat ding weer herbouwen om de Arabieren rustig te houden. Dus dat zijn geen oplossingen. Maar het is ook zeer de vraag of het op het tempelplein zal gebeuren. Het zal een plaats zijn die in elk geval door de Joden als een heilige plaats, als de heiligste plaats die ze kennen, zal worden geaccepteerd. Er is over die Goerva-synagoge, waar ik het straks over had, ook een boeiende profetie. Die is al heel oud. Die stamt al uit de 18e eeuw, toen die Goerva-synagoge werd gebouwd. Goerva betekent ruïne, zo heette die toen ook nog niet. Maar die rabbijn zei, die Goerva-synagoge zal 2 keer worden verwoest door de moslims. En als die voor de 3e keer herbouwd wordt, dan zal de tempel herbouwd worden. Nou, hij is nu voor de 3e keer, hij is 2 keer verwoest. Hij is voor de 3e keer weer opgebouwd. Elke keer als ik in Jeruzalem was, dan zag ik dat ze weer een stukje verder mee waren. En nu was het dit jaar of alweer een jaar voor, dat weet ik niet. Maar het was in maart, was het dit jaar of het jaar? Oh, nou ja, ja, ik denk dat het verleden jaar al was. Dat hij toen is hij weer opgebouwd. En dan zou je kunnen zeggen, ja, er is toch geen begin gemaakt met de bouw van die tempel. Dus die profetie klopt helemaal niet. Vandaar de suggestie van sommigen, misschien is dit hem. In zekere zin, we hadden altijd de grote synagoge in Jeruzalem, maar dat is ver buiten de oude stad. Maar dit is in de oude stad Jeruzalem, in de Joodse wijk. In zekere zin, afgezien van de klaagmuur, maar dat is geen gebouw, dat is geen overdekte ruimte, is dit misschien de meest heilige plek van de Joden. Dus ik weet het niet. Het is maar een suggestie. We zullen het pas weten als het in vervulling gaat. En dan staan we misschien allemaal op onze neus te kijken. Want zeggen we, hey, het is toch weer heel anders gegaan dan we dachten. Maar het moet een plek zijn die door Joden als heilige plek wordt aanvaard. Waar ze ook weer waar dat gruwelbeeld zal worden opgericht. Maar u hebt gelijk. In de derde tempel in Bijbelse zin kan het nooit zijn. Dat is de tempel die pas gebouwd wordt door de Messias. En er zijn ultra-orthodoxe Joden die dat ook weten. Die zeggen ook, het is allemaal prutswerk. Als wij nu een tempel zouden bouwen, kan dat nooit de tempel van de Messias zijn, want die wordt door hemzelf gebouwd. Wie is de volgende? Je zou natuurlijk theoretisch kunnen aannemen dat het om verschillende perioden gaat. Dan moet je het een beetje moeilijker maken nog. En daarbij de 70ste jaarweek van Daniël betrekken. In Daniël 9. Dat is een periode van die laatste jaarweek van 7 jaren. Zoals elke jaarweek een periode van 7 jaar is. En die 70ste week die moet nog komen. En halverwege die week, zegt Daniël 9, zal er een einde worden gemaakt aan de offerdienst in de tempel. En dan wordt daar die gruwel der verwoesting in de tempel gezet. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, maar dat komen we een beetje op het terrein van de speculatie. Die uren en verzoeking, dat is de hele periode die in het boek Openbaring beschreven wordt in de eindtijd. Dat is die 7 jaar. En de grote verdrukking, de meest vreselijke periode daarvan, dat zijn die laatste 3,5 jaar. Als er een einde wordt gemaakt aan alle dienst van God. En als daarvoor die afgod in de plaats wordt gezet. Maar in ieder geval, ook dan overlappen die 2 uitdrukkingen elkaar heel sterk. En het interessante van uw vraag is ook dit. Aan de ene kant zie je dat de gelovigen in Israël verdrukt zullen worden. Dat zal dan gebeuren door hun ongelovige volksgenoten en eventueel door mensen uit de heidenen. Tegelijkertijd wordt de wereldbevolking zelf zwaar op de proef gesteld. Dus er zullen er zijn die hun medemensen verdrukken, maar tegelijkertijd staat de hele wereldbevolking onder grote druk. Het is een uur der verzoeking, dat wil zeggen verzoeking in de betekenis van op de proef gesteld worden, opdat onder alle volkeren aan het licht mag komen wie de Heere werkelijk dienen. Om een simpel voorbeeld te nemen, als de christelijke godsdienstoefeningen verboden zouden worden in Utrecht, hoeveel mensen van deze gemeente zouden er dan de volgende zondag nog bij elkaar komen? Nou, dat is hoe de getrouwen op de proef gesteld worden en hoe ze aan het licht gebracht worden. Hoe zullen ze zich gedragen als er grote druk komt? Wie zullen er dan nog stand houden? En zelfs voor hen moeten de dagen verkort worden, anders zouden zij ook voor de bijl gaan. Ja, je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen dat de Holocaust in feite de grote verdrukking was. Wat wil je nou nog meer verwachten? Moeten er nog meer verschrikkelijke dingen komen? Alleen, dat klopt natuurlijk met een heleboel andere dingen niet. En vooral met het feit dat die grote verdrukking wordt afgesloten met de komst des Heren. Terstond na die dagen. Na die verdrukking, zegt van vers 29, terstond na die verdrukking van die dagen zal enzovoort. En dan komt de Zoon des Mensen. Dus ja, hoe we dat moeten voorstellen, Israël heeft vele verdrukkingen doorgemaakt. En toch krijg je de indruk dat dit iets is wat zijn weerga niet gehad heeft. Maar dat hoeft niet per se. Je zou kunnen zeggen, er zijn vele grote verdrukkingen geweest. Dit is dé grote verdrukking. Maar het hoeft theoretisch niet per se te betekenen dat het ook de verschrikkelijkste van alle verdrukkingen is. Maar dit is die grote verdrukking die door de profeet al is aangekondigd. Die hoort bij de allerlaatste fase. De tijd van de benauwdheid van Jacob enzovoort. Zo, nou weer eens iemand anders.
Ja, de komst van de Heer is zijn verschijning en openbaring. Hè, waar de apostel Paulus over schrijft, toch?
Wil je onderscheid maken tussen verschijning en openbaring? Bedoel je dat?
Nee, ik denk dat dat is nog niet hetzelfde. Hij komt ja. Iedereen zo zien en hij wordt geopenbaard
ja.
Door de heerlijkheid.
Ja, ja.
En wij zullen met hem geopenbaard worden.
Precies. Verschijnen betekent dat letterlijk het uit het onzichtbare zichtbaar worden. Iets verschijnt, dat wil zeggen voor die tijd zag je het niet en dan zie je het ineens wel. Openbaring betekent ook, hij wordt geopenbaard in die zin ook dat hij aan het licht gebracht wordt, onthuld wordt. Dat is de letterlijke betekenis van dat woord. En je zegt terecht, wij zullen dan met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zoals Kolosse 3 vers 4 dat zegt. En 2 Thessalonicenzen 1, hij zal bewonderd worden in zijn heiligen die met hem zullen komen, aanschouwd worden in hen die hem geloofd hebben. Wij worden ook geopenbaard, dat wil zeggen ons, er wordt ook onthuld dat wij bij hem horen en wij worden aan het licht gebracht als we met hem zullen verschijnen op de wolken des hemels. Er was nog een vinger die ik daar zag. Deze goede man eerst hier, ja, ik zag twee vingers in het verlengde namelijk. Ja, ja. De offers in het Oude Testament hadden alleen maar waarde in zoverre ze vooruit wezen naar het werk van Christus. Het is heel erg belangrijk. Ze hadden geen waarde in zichzelf. Ze hadden alleen maar waarde doordat ze vooruit wezen. Nou, voor ons, die behoren tot de gemeente van de levende God, voor ons is die weg niet meer nodig. We hebben geen offerdieren meer nodig om met God verzoend te worden. Maar je kunt je wel voorstellen dat er in het vrederijk offers gebracht worden die in zichzelf ook geen waarde hebben, die zelfs niet nodig zijn om verzoening te bewerken, maar die wel, precies zoals in het Oude Testament vooruitwezen, terugverwijzen zullen naar het werk van de Heer Jezus. Dus de offerdienst wordt hersteld, daar is Ezekiel 40 tot 44 heel uitdrukkelijk over. Die offerdienst zal er weer zijn, er worden zelfs allerlei voorschriften voor gegeven. Die voorschriften wijken gedeeltelijk zelfs af van die van Mozes, dat is heel opmerkelijk. Dus er zullen toch allerlei wijzigingen plaatsvinden, het zal een nieuw soort offerdienst zijn. Een deel van de feesten van Israël wordt ook weer genoemd. Maar die offers zullen in zichzelf ook alleen maar verwijzende waarde hebben. En dat is niet nieuw. Op het moment dat je ziet dat de offers in het Oude Testament alleen maar een symbolische verwijzende betekenis hadden, doordat ze verwezen naar het offer van Christus, dan kan dat even zo goed ook achteruit. Achterstevoren en de toekomst terug. Maar ik geef toe dat dat een moeilijk punt is. Dit is een van de vragen, dit is een van de topvragen die ik het meest in mijn leven gehad heb. En als je nou bedenkt, denk aan de gereformeerde predikanten die in de 17e, 18e eeuw door het lezen van het woord ontdekte, er is wel degelijk een toekomst voor Israël. Israël zal weer terugkeren naar het beloofde land. Dan begonnen ze werkelijk te onderscheiden toen ze de Bijbel weer serieus gingen nemen. En dan zie je dat ze allemaal op een bepaald punt ophouden, waar ze het letterlijk nemen van de Bijbel niet langer kunnen volhouden. Dus er zijn er die zeggen, ja oké, ze hebben nog een aparte toekomst, zelfs in het beloofde land. Maar oké, verder moet je ophouden. Nou, de volgende zegt, nee, maar ze zullen zelfs daar een eigen staat richten. Ze zullen daar Jeruzalem opbouwen. De volgende... Maar die tempel is natuurlijk figuurlijk. En dan komt er nog weer een groepje dominees. Die zegt, ja, nee, wacht even, maar dan moet je consequent zijn. Die tempel, die komt er ook. Er zal ook weer een letterlijke tempel gebouwd worden. Maar het allerlaatste stukje, voor zover ik weet, dat er ook weer offerdieren gebracht zal kunnen worden, daar heeft geen dominee zich aan gewaagd. En dat kun je begrijpen, precies zoals u die vraag hebt. Zo is die vele, vele malen gesteld. Ik heb er op zichzelf geen problemen. Ik weet ook van mijn Messias-beleidende vrienden in Israël dat die met vreugde uitzien naar de bouw van de tempel. En ook naar de offers die daar gebracht worden. Terwijl ze allemaal weten van het ene offer van de Heer Jezus dat eens en voor altijd gebracht is. Ze hebben ook de Hebreeënbrief in hun Bijbel staan. Hij is zelfs speciaal voor hun geschreven, de Hebreeën, gelovigen uit Israël. Dus dat weten ze allemaal. En toch hebben ze geen enkele moeite, niet allemaal geldt dat voor, maar een aantal van hen, en daar kan ik dus hartelijk mee eens zijn, geen enkele moeite met het idee dat er dan ook weer offers gebracht zullen worden die terugverwijzen naar het werk van Christus. Het is een beetje een parallel zoals wij dat hebben met het avondmaal. In het avondmaal herbeleven wij, als het ware, het lijden en sterven van Christus. Rooms-katholieken gaan erin nog een stapje verder. Die spreken ook van een offer. Dat heeft tot grote verwarring geleid, de christenen. Die dachten dat elke dag Christus opnieuw geofferd moest worden. Maar ook Rooms-katholieken hebben Hebreeënbrief in de Bijbel staan. Zoals een bisschop al een paar keer tegen mij gezegd heeft. Wij hebben ook Hebreeën in de Bijbel staan. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is maar eens en voor altijd geofferd. Dat weten wij ook wel. Maar zij spreken toch van het offerkarakter van de Eucharistie, van het avondmaal. En dat heeft diezelfde gedachte. Het is een herbeleving. Ik zou bijna zeggen alsof het een toneelstuk was, een heropvoering van wat daar gebeurd is. En dat is eigenlijk wat feesten doen. Als je verjaardag viert, dan vier je opnieuw je geboorte. Het gaat om historisch gebeuren. Met Kerstmis vieren wij de geboorte van Christus. Met Pasen vieren wij de opstanding. Met Pesach vier je de uitredding uit Egypte. Het zijn historische gebeurtenissen die als het ware herbeleefd worden. Re-enacted, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Opnieuw opgevoerd. En zo is dat met die offerdienst ook. Die offerdienst is één machtige getuigenis, zo stel ik me dat voor, van dag tot dag van wat op het kruis gebeurd is. Een herbeleving van wat daar gebeurt. Maar zonder dat die offers in zichzelf enige waarde hadden, maar dat gold al voor de offers van het Oude Testament. Henk. Nou, als de Messias verschijnt, dan kun je er zeker van zijn dat het binnen 3 minuten bij CNN te zien zal zijn. Nou, dat is een feit. En bij Al Jazeera, die zitten er nog dichterbij misschien wel. Maar, alle gekheid op een stokje. Het is op zichzelf boeiend, hè? Had het nou ook kunnen staan van het westen naar het oosten? Het oosten heeft natuurlijk altijd een bijzondere betekenis. De ingang van de tabernakel, van de tempel, was gericht naar het oosten. Dat is de plaats waar de zon opgaat. In Zuid-Afrika staat alles op zijn kop. Pita, die weet dat, jouw vrouw. Die zon die draait daar niet door het zuiden, maar die draait door het noorden. Het is altijd erg verwarrend als je daar in het begin bent. Maar één ding is hetzelfde, hij komt ook daar in het oosten op, zoals het hoort. En hij gaat in het westen onder. Dat is tenminste hetzelfde. En vanuit het oosten, dus alles als licht verschijnt, is het altijd het oosten. En het westen heeft altijd de figuurlijke betekenis van het ondergaan van het licht. Dus als je de komst van de Messias vergelijkt met het licht dat begint te schijnen, dan denk je daarbij aan het oosten. Vandaar gaat dat licht uit en het bestraalt dan tot aan het westen toe het hele firmament. Dan weet ik niet of deze beantwoording iets met jouw vraag te maken heeft. Maar in elk geval is het voor mij de verklaring waarom er zo staat van het oosten naar het westen. Want vanuit het oosten komt het licht. Jullie weten, jullie kennen het woord oriënteren. In oriënteren, dat betekent je richting bepalen. Maar daarin zit het woord oriënt. En oriënt in het Latijn is het oosten. We noemen het Midden-Oosten ook wel eens de oriënt. Dat is de plaats waar de zon opgaat. Je ziet het ook bij oude kaarten. Bij ons heb je het noorden, zit aan de bovenkant van de kaart. Dat zijn we zo gewend dat we het ons niet anders kunnen voorstellen. Maar als je oude kaarten bekijkt, dan zie je dat ze heel vaak op het oosten zijn georiënteerd. Want het woord betekent al dat je je richting bepaalt aan de hand van het oosten. Dat zit er heel diep in. En dus de oude kaarten hebben vaak dat ze een kwartslag gedraaid zijn en op het oosten zijn georiënteerd. Vandaar komt het licht, daar ben je opgericht. Dus de wijzen komen ook vandaar uit het oosten. Ja? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, als er staat, alle oog zal hem zien. En dan staat er niet alle stammen van de aarde, maar alle stammen van het land. Dan is dat iets dat in de eerste plaats het land aangaat. En in Jesaja 66 zie je ook dat van daaruit de boodschappers gestuurd worden over de hele wereld. Door CNN zal dat heel snel gebeuren, zei ik al. Maar het is in de eerste plaats van een enorme betekenis voor de stammen van het land. Voor degenen die hem doorstoken hebben. Dus de eersten die het waarnemen zijn degenen die er het dichtst bij zitten. Dus het is helemaal niet per se de gedachte dat mensen in IJsland en Vuurland enzovoort, en wat voor meer landen je nog meer hebt, dat die dat allemaal ook meteen zullen zien. Ja, vandaag in de dag is het ons niet meer moeilijk voor te stellen dat een gebeurtenis onmiddellijk over de hele wereld verbreid wordt. Ja. En wat nog sneller gaat dan CNN is Twitter. Twitter is nog sneller dan CNN. Kees. Ja. Oké. De vraag is, wat betekent dat als een dief in de nacht? Dat is een uitdrukking die veel voorkomt in de evangeliën. Ook in de brieven, bijvoorbeeld aan de Thessalonicenzen, in het boek Openbaring. Een dief in de nacht, die in de nacht verschijnt, die heeft een heleboel kenmerken. En de vraag is nou of al die kenmerken van toepassing zijn op de beeldspraak zoals de Heer Jezus die gebruikt. Een dief probeert onzichtbaar te zijn. Dus zo opereren dat niemand merkt dat hij er is. En daarvan is het de vraag of de Heer Jezus daaraan denkt als hij dat beeld gebruikt. Hij gebruikt het beeld, als ik het goed zie, vooral om duidelijk te maken dat een dief een ongewenste gast is. Een gewenste gast, die kan, misschien niet zo leuk, maar als het een goede vriend is, dan kan die midden in de nacht, als die in nood is, bij je aankloppen. Maar een dief komt altijd ongenood en ongewenst. Je kunt hem missen als kiespijn. En de Heer Jezus heeft dat dan ook nooit voor de getrouwen, dat hij komt als een dief in de nacht. Hij heeft het altijd daarover schijnchristenen of over goddelozen in het algemeen. Voor hen komt hij als een dief. Dat wil zeggen, zijn komst zal voor hen ongewenst zijn en onverwachts. Onverwachts, want ze geloven er niet in die wederkomst. En ongewenst, want het zal zijn als de gieren die op het aas duiken. Dus dat is de parallel. Bij een parallel moet je altijd afvragen, in hoeverre gaat die op? Dus met een gelijkenis uitleggen ook zo. Je kunt niet van allerlei dingen uit die gelijkenis halen. Je moet goed kijken, wat is het punt van overeenkomst? Anders ga je zo'n gelijkenis overvragen. Dat zullen we later nog wel zien als we verschillende gelijkenissen gaan bekijken. Dus ik denk niet dat hier het element in zit van het onzichtbare. Maar wel het element van het ongewenste en het verrassende. Het onverwachtse. Goeie vraag, interessant. Ja. Of het staat binnenin in elk geval. Ja, maar het staat er met grote koeien van letters. En dat is ook natuurlijk een manier waarop men wel eens geprobeerd heeft, het is goed dat je dat noemt, om die tekst te begrijpen. Alleen die gruwel der verwoesting staat er al vanaf het jaar 632, als ik mij niet vergis. Abdelmalik, een belangrijke Arabische vorst, heeft dat al neergebouwd. Zo gauw Palestina veroverd was, dat was natuurlijk een heel belangrijke verovering, want daar hoorde ook Jeruzalem bij, verovering van de Arabieren. Toen is dat al heel gauw, in die 7e eeuw in elk geval, nog niet eens zo lang na het overlijden van Mohammed, is daar die koepel neergezet, die rotskoepel. Eigenlijk geen echte moskee. Maar die rotskoepel is daar neergezet omdat Mohammed ten hemel gevaren zou zijn vanaf die plaats. Je kunt het nog in de rotsen zien, zijn voetafdruk staat er nog in. Maar ook omdat, dat is een andere reden, omdat Abraham daar zijn zoon geofferd heeft, en dat is volgens de moslims Ismaël. Zou je nou kunnen zeggen dat een gruwel der verwoesting is? En ik denk het eigenlijk eerlijk gezegd niet. En de belangrijkste reden is dat een gruwel altijd een afgodsbeeld is. Nou, ik ben een paar jaar geleden nog met mijn zoon daar geweest. Het was had heel wat voeten in de aarde. We moesten tot de hoogste instanties opklimmen, want tegenwoordig laten ze daar geen toeristen meer binnen. Maar we zijn tenslotte daar toch binnengekomen, terwijl al die toeristen ons met schele jaloerse ogen aankeken, dat wij daar binnen mochten. Maar je hebt daar geen afgodsbeeld. Dat heeft er ook nooit gestaan. Dat zou zelfs ondenkbaar zijn. Als je een moslim wil kwetsen, en heel veel christenen doen dat, dan moet je zeggen dat het afgodendienaars zijn. Dat vinden ze nog eerder van ons, want wij zijn veel godendom. We hebben drie goden, verbeelden ze zich, Vader, Zoon, Heilige Geest. Maar Mohammed, je kunt zeggen van hem wat je wilt, maar hij heeft in ieder geval een einde gemaakt aan de afgoderij. En het is wat dat betreft verder een lege ruimte. Het is een prachtige ruimte om een rots heen. De rots waar Abraham zijn zoon geofferd zou hebben. Ook de rots zouden wij erbij zeggen, waar vermoedelijk David zijn offer heeft gebracht. En waar later de tempel is neergezet, waar misschien zelfs wel het brandofferaltaar van de tempel heeft gestaan. Maar een afgodsplaats is het op geen enkele manier. Het is zelfs mogelijk, trouwens, die koepel is waarschijnlijk door christenen gebouwd. Dat is ook nogal frappant. Die achtvormige koepel, die vind je op een heleboel plaatsen. Het zijn oude Byzantijnse kerken. aan de voeten van Ramat Rachel bij Jeruzalem staat ook zo'n de ruïnes van zo'n achtvormige kerk. Hij heeft de vorm van een christelijke kerk. Dat is helemaal gek. En er zijn zelfs mensen vandaag die beweren dat Abdelmalik een ketterse christen was. En dat de reden waarom hij daar met grote letters in het Arabisch schreef, God heeft geen zoon, niet zozeer een uiting was van een moslim, maar van een ketterse christen. Maar wie zal het zeggen? Daar is heel veel momenteel over te doen. Buitengewoon fascinerend wat dat allemaal is. Maar één ding is het niet. Het is geen afgodsplaats. Daar kun je er niet van maken. Maar het is een interessante suggestie. En daarom is de moeite waard om daar aandacht aan te geven. Nou, wie nog? Kim, heb jij nog een vraag? Dan gaan we er langzamerhand een einde aan maken.